Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 20 vers 1 tot en met 18. Johannes 20 vers 1 tot en met 18. Door te zingen psalmen, psalm 118 vers 1 en 11. Psalm 63 vers 1 en 2. Psalm 30 vers 8. Psalm 119, vers 88. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 20, vers 1 tot en met 18. De te zingen psalmen, psalm 118, vers 1 en 11. Psalm 63, vers 1 en 2. Psalm 30, vers 8. Psalm 119, vers 88. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 118 en daarvan het eerste en ook het elfde vers. Psalm 118 vers 1, dat ieder zegen goedheid loven, want goed is op en majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. En het elfde vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt in de versen 1 en 11 van Psalm 118. schriftlezing in het morgenuur vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 20e hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot en met 18. Wij noemden u als de schriftlezing in dit morgenuur Johannes 20, de versen 1 tot en met 18, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw oorden is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En op den 1e dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag den steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welken Jezus lief had, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En een andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf. en zag twee engelen in witte klederen zitten, aan het hoofd, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegd had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat ween gij? Zij zeiden tot hem: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: vrouw, wat weet gij? Wat zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg het mij, waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen dat zij den Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover.
Verhoogmoed ons voor het heilige aangezien des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Zo volgen de dagen elkander op. De ene dag komt en de andere dag gaat en de andere dag gaat en de ene dag komt. En zo rijgen de dagen zich aaneen, de tijd gaat voort en in die tijd, als een gestage stroom, zijn daar voor de kerk bijzondere dagen. Ach Heere, het is waar. Als we inleven wie we geworden zijn, die diepe val van Adam, dan is iedere dag een bijzondere dag, een wonder dat we er nog zijn. Dat is zeker waar. Maar toch, bijzondere dagen waar gij ontzaglijke wonder hebt willen verrichten. Iedere dag is een wonder, ja. Maar die dagen, dat ge nou tot de zaligheid van mensen, kinderen, bijzonder hebt willen arbeiden, zijn toch dagen die de kerk van God leert kennen. En die ze mag gedenken. Waar nou alles in verklaard ligt. Ach Heere, wat zullen wij gedenken? Ik zal gedenken hoe voor deze God genade heeft bewezen. En tot genade heeft besloten. Dan wordt de kerk wel eens teruggebracht in de stilte, de nooit begonnen eeuwigheid. Dat ogenblik dat je daar raad hebt gehouden om nog een verloren menselijk geslacht te zaligen, indien die zichzelf daarvoor over zal geven in de smadelijke dood des kruises. Heere, bijzondere dag als hij komt, om dat voornemen waarin hij bewilligd heeft ook uit te voeren, zie ik kom. De dag van zijn komst waar de oude kerk naar uitgezien heeft, in dat waarachtig adventsverlangen, de komst van uw Zoon in het vlees, bijzondere dagen, dat gij willen arbeiden, de zaligheid van zondaarszielen. Heere man, worden we ook zo van de ene dag voortgeleid tot de andere. Zijn komst hier in het vlees, dagen van smart en droefenis, afwijzing, afkeer en het laatste, de ontlading van uw toren op zijn gezegend hoofd, in zijn zondeloze hart. Verbrijzeld, verbroken, vernietigd. En zo een volmaakt offer gebracht. Gans en al verteerd op het altaar. Door uw toren. En daar ligt dan het offer, het dier, het lam van God. Getroffen, verteerd. En dat is dan voor de kerk, Heer. De offerspijs. Dat is dan De gerechtigheid die hij heeft verworven, waar nou de kerk haar bestaan aan te danken heeft. En dat dat waar is, weer een dag hebt ge zelf bevestigd in de opwekking van uw zoon uit de dood. Heer, en ge hebt hem tot u genomen op de hemelvaartsdag, gezet aan uw rechterhand. En eenmaal zult ge hem ook doen wederkomen. Dagen, heren, waar bijzonder de kerk bij bepaald wordt. Al die dagen moeten we nou ook zielsbevindelijk leren kennen. Heren, wilt u ook deze dienst dan daartoe nog gebruiken? Want ach, we zeggen het zo gemakkelijk dat nou vandaag is Pasen mag worden. Maar als het dan nog nooit Goede Vrijdag is geweest, als er nog nooit iets, heren, van die schuld is opengelegd waarom dit nu alles nodig was, als wij nou daar totaal geen wetenschap van hebben, hoe zou het dan Pasen kunnen zijn? Hoe kan er dan een kwitantie worden gegeven als nooit een schuldbrief is ondertekend? En daarom bidden wij u of God ook in deze dienst nog die heilige orde niet alleen voor ogen zou willen stellen, maar ook in ons hart zou willen schenken en verklaren. Omdat in die ordelijke weg ook mensen in onze gemeente nog mogen worden toegebracht tot de zaligheid, tot die schare die niemand tellen kan, die zich nu eeuwig zal wegwonderen. Dagen zonder taljaar, daar is geen tijd meer, dat kan ook niet meer. En als al die zaken nu gekend mogen worden, en als daar een ziel nou de vreugde in mag vinden, dan is dat een eindeloze vreugde en een eeuwige blijdschap. Daar zal de eeuwigheid dan zijn voor die kerk om nou in al die zaken meer en meer ingeleid te worden, dieper in het wonder te mogen wegzinken, om u eeuwig dag om groot te maken. Heere, wil daartoe nog deze dienst schenken, gebruiken, heiligen. Opdat dit gebeuren zal wat gebeuren moet, dat we u leren kennen, gezegende Immanuel. Als uw grote bruidegom van de kerk, die zich doodgeliefd heeft aan het vloekhout des kruises, door uw vader is opgewekt en u uitgaat, om zijn kerk daarvan te verzekeren, ik leef en gij zult leven. Om nu ook die prijs die zielen nooit had kunnen voldoen, dat rantsoen dat hij heeft opgebracht, ook in de vrucht te schenken. In de vrucht dat hij het gedaan heeft. De vrucht is voor de kerk. De strijd voor u, o Heer Jezus. Wat een wonder. Dat de vrouw nu mag delen, schoon niet uitgetogen. Ze heeft er niets in gedaan. U hebt die strijd alleen gestreden. Maar ze mag wel het loon. Ze mag wel de vrucht. Ze mag wel de heerlijke vrucht daarvan ontvangen. Vergeving der zonde. Eeuwig leven. Schoon niet uitgetogen. De kerk hoeft maar te zitten. Hij zal voor u lieden strijden. En hij heeft het gedaan en hij zal het doen. Tot de laatste uren toe. Heere, leid ons in deze waarheid. En wil deze dienst zo nog zegenen. En heilige aan ons aller hart. Gedenk ons hier in de kerk. Gedenk ons ook thuis. De ouderen, de zieken. Allen die verhinderd zijn. Heere, wil ook daar nog een zegen bereiden. Omdat uw naam ook daar verheerlijk zou mogen worden. Breid zo nog uw kerk uit over het rond der aarde. In onze gemeente. En daarbuiten. En werk nog, heren, ook in deze dagen, waarvan we veelal moeten zeggen dat het alles minder wordt. De tijd rijdt, de dagen gaan heen naar de jongste dag. Alles spoedt zich daarheen, heren, maar nog liggen daar onder het zegel van uw verkiezende liefde. En er moeten er nog toegebracht worden. En zo lang zal nog de dienst der verzoening mogen worden uitgericht. Zullen nog boodschappers uitgezonden worden om die grote, heerlijke boodschap van het leven in Christus te verkondigen. Oproepend, kom, ga met ons en doe als wij. Heer, en dan mag het woord nog uitgaan. We dat nog zegenen aan heidenhart, aan jodenharten, aan ons aller hart en leven. En gebied daartoe ook uw geest, ook in dit morgen. Dat ook vaardig mag zijn over hem die spreekt en die luistert. Omdat er over het rond der wereld nog leven zou mogen worden verwekt. Eeuwig leven. Dat ook in de dood niet meer kan ontslapen. Dat eeuwig daarvoor uw troon zal zijn. Eeuwig u toebrengen de lof, de dank en de aanbidding. Heer, gedenk zo uw eigen werk, uw eigen kerk. Bijzonder ook in dit land. Weg, zinkend al maar meer. In die poel van zonde en ongerechtigheid, er zijn geen grenzen meer. Heer, en ook daarin beluisteren we toch het einde der tijden nabij is, want dan wordt de wet terzijde gesteld, dan zal de liefde verkouden en alles wijst erop dat dat gebeurt. Wilt u dan toch nog ook in dit zinkend vaderland uw volk vasthouden? U zult het doen, dat arme Sion, al diegenen die hun ziel bij het leven niet kunnen houden. Maar zou het ge ook nog meer en meer willen toebrengen, Heer? Want er staat u niets in de weg, zeggen we wel eens. En dat is wel waar. Nu ja, we staan zelf u in de weg. Maar dat behoeft u niet in de weg te staan. Gij zijt meerder. En zoudt gij daarom nog willen doen waar we soms niet meer op kunnen hopen. Waar we ook zeker geen recht op hebben. Maar dat gij nog bij vernieuwing uw wandelingen onder ons zoudt willen houden. Gebied daartoe uw geest en uw waarheid. En wil ook voorspoedig rijden op dat woord der waarheid ook onder ons. Gedenk ons als gemeente, niet de persoon. Heer, de noden die daar kunnen zijn. Die zijn zo verscheiden. Het lichaam dat ziek is. Ons leven dat zich voortsleept naar het einde. Misschien wel moe van heel dit leven. Er kunnen zoveel zaken zijn, Heer, waar u van af weet. Die we zelf bij ogenblikken niet eens verstaan. Maar zoudt gij ook daarin nog willen geven ondersteuning, uitredding. Maar voor alles en boven alles. U mag achteraan te komen. Want ach, dat is toch de ganse praktijk. U achteraan te komen. U maar te volgen. Door bezaaid en onbezaaid gebied. Verleen daartoe uw genade. Om die plek te mogen innemen. In alle opzichten. Bewaar ons voor de zonde. Voor afdwalingen ook in deze dienst. En zend nog uw geest en waarheid. Dat die ons mogen geleiden. Tot de berg uwer heiligheid. Verheerlijk zo uzelf. We vragen het om Jezus willen. Uit genade. Amen. Geliefde, dan zouden wij met de hulp des Heren in die midden willen overdenken uit het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 20. Wat er staat opgetekend in het begin van vers 11 en vers 16. Vers 11. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. En vers 16a, Jezus zeide tot haar, Maria. Tot zover. Deze tekstwoorden handelen van Maria. De wenende Maria vertroost. Mogen we daar vanmorgen bij stilstaan? De wenende Maria vertroost. De wenende Maria, daarvan spreekt dat 11e vers. Maria stond buiten bij het graf, wenende. En deze wenende Maria vertroost, vers 16. Jezus zeide tot haar, Maria. Dat is de troost. De Heere weet van eraf. De wenende Maria vertroost. Zullen wij nog met elkaar zingen van Psalm 63? Het eerste en het tweede vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En de tweede, ik heb u voorwaar in het heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, wied ik derwaart weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Het eerste en het tweede vers van Psalm 63. Thank you. Gemeente, de nacht is bijna ten einde. Een nieuwe dag gaat komen. En we zien vrouwen bij het aanbreken van die nieuwe dag, het is zondag, zich haasten naar de hof van Jozef van Arimathea. Waarom? Daar is afgelopen vrijdag, voor het aanbreken van de Sabbatdag, het lichaam van de Heer Jezus Christus neergelegd in een grafspelonk, daar in die tuin, die hof van die raadsheer Jozef van Arimathea. Hij, Jozef, met Nicodemus, heeft het lichaam ontvangen van Pilatus. Dat is het mogen afnemen en meenemen. Zij hebben het gebalsemd, in fijn lijnwaad gewikkeld en gelegd in die nieuwe grafspelonk. Daar is een steen voor aangebracht. Vervolgens is dit graf ook verzegeld en een Romeinse wacht daarbij geplaatst, dat op aandrang van de Joodse leidslieden, die bevreesd waren dat zijn discipelen het lichaam zouden wegnemen. Zo zijn daar dan die vrouwen op weg naar die hof om, nu Sabbat voorbij is, dat lichaam wederom eer te bewijzen, met liefde te zalven. En daartoe zo vroeg op weg gegaan. Wat kan een mens dan uitzien naar het aanbreken van de dag, na een nacht te hebben geworsteld? Dan verlangt de kerk naar de morgen, ach, wanneer. Vrouwen op weg naar de hof, vol verdriet, vol vragen ook. En dan gebeurt het. Als ze nabij de hof gekomen zijn, geschiet daar een aardbeving. Engelen dalen uit de hemel neer, hun gedaante als een bliksem, en een van hen neemt de steen weg van voor de ingang van de grafspelonk. De Romeinse wacht, doodsbenauwd, is gevlucht. Dan moet het zijn gebeurd, wat geen mens heeft gezien. Wat, dat de Vader zijn zoon, zijn kind, uit de dood heeft opgewekt. En geen mensenoog heeft dat aanschouwd. Daar is dit alles ook te teer voor. Dit is een zaak van Vader en Zoon. Heel persoonlijk. De Zoon die alles heeft gedaan om de Vader te betalen, genoeg te doen. Uit de liefde van zijn hart alles gegeven voor de Vader. Zijn toren gedragen en zo zijn gramschap gestild. En nu gaat de Vader zijn liefde betonen jegens zijn Zoon. Door zijn offer, het offer der liefde te aanvaarden. Door het kind op te wekken uit de doodslaap. Om te zeggen, het is genoeg. Er is betaald. De volle straf doorleden, de dood gesmaakt in haar drievoudige verschrikking. Sta op, mijn kind. Vader wekt de Zoon op. En als de Zoon heeft gezegd op de Goede Vrijdag, het is volbracht. Dan is het de Vader nu zegt, die nu zegt, het is voldaan. Het is voldaan, ik ben bevredigd, mijn kind. Dan kan de dood die u heeft doorleden immers niet meer houden. Moet loslaten. Ontslagen uit de gevangenis. Losgemaakt van de dood. Er is betaald en vader is voldaan. Sta op. Dat is gebeurd. En dat dat gebeurd is. Nee, geen mensenoog heeft dit aanschouwd. Maar het zijn wel mensen die dat zullen ervaren. Dat het waar is. Dat de Heere waarlijk is opgestaan. Want hij is opgewekt. Zegt Paulus in Romeinen 4 vers 25. Tot onze rechtvaardigmaking. Dat is om te betuigen. Dat de prijs is aanvaard. Dat God genoeg is gedaan. Dat gaat die ziel ook weten. En daarom Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Paulus, hoe weet u dat? Gerechtvaardigd zijnde? Hoe weet u dat? Uit het geloof. Verbonden met Christus die het mij verteld heeft. Ik voor u. Ik heb de prijs opgebracht. Voor u is betaald. Kijk maar, ik leef, Paulus, ik leef. En gij zult ook leven. Hij is het levende bewijs dat God genoeg is gedaan. En daarom weet de kerk het ook. Als hij komt, hij is opgestaan, dan heeft de Vader toch het offer aanvaard. En als hij zich vertoont aan de ziel, dan weet de kerk, er is genoeg gedaan. Ook voor mij. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede. Wat is dat? Vriendschap. Vriendschap. Er was oorlog. Wij waren vijanden. Maar in de verzoening met God vrienden gemaakt. En vrienden geworden. Ontzaglijke waarheid. Bent u een vriend van deze Heer? Vrouwen, bij het graf gekomen, dat nu leeg is. En een van die vrouwen die weet wel genoeg, ja wat dat betekent, men beseft het nog niet, grafschennis misschien. Maar zoals gezegd, een van die vrouwen weet wel genoeg, dat is Maria van Magdala. Die komt uit dat plaatsje, Magdala, en daarom wordt ze ook wel genoemd Maria Magdalena. Maria uit Magdala. Zij weet genoeg. En zij haast zich terug naar Jeruzalem. Om het de discipelen te vertellen. Haar waarneming. Zij hebben de Heere weggenomen uit het graf. En wij weten niet. Wij vrouwen. Wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Twee van de apostelen die dit horen. Gaan nu zelf ook. Naar de hof van Jozef. Om te zien of deze dingen zo zijn. Johannes en Petrus. En Johannes komt het eerste aan. U weet wel waarom, hè. Maar het is Petrus wat later gekomen. Die heeft daar wel reden toe. Dacht u ook? Ja. Maar die toch de eerste is om in het graf te zien. Leeg. Dan Johannes. Leeg. Maar Johannes krijgt geloof. Dat de Heere is opgestaan. En dan gaan die twee weer terug naar Jeruzalem. Inmiddels is ook Maria weer aangekomen bij het graf. En zo zien we haar vanmorgen staan. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. En geliefde, in deze woorden staat nou heel haar toestand verklaard. Ja. En Maria. Marcus getuigt dat aan haar de Heer Jezus het eerst is verschenen. En Maria stond buiten, dat is haar toestand. Ze staat er buiten bij het graf. De dood heeft het voor het zeggen. En zoals het daar in het graf is, denkt Maria zoals bij mij nou ook. Net zo dood. Er is geen leven meer. En daarom weent. Want ze is Jezus kwijt. Kinderen, luister eens. Waarom weent Maria nooit meer vergeten? Ze is Jezus kwijt. En met hem is ze alles kwijt. Bent u Jezus ook wel eens kwijt geweest? En heeft u toen ook geweend? Bent u Jezus wel eens kwijt geweest? Dan moet u eerst God kwijt geweest zijn. Dat kan niet anders. Maria weent. Ze is Jezus kwijt. En met hem alles, ja. Die tranen zijn een uiting van groot verdriet. Misschien zegt u vanmorgen, ja, maar Maria, goed. Maar de anderen toch niet minder. Al die kinderen van God, die zijn toch bedroefd, zeker. Maar er is wel verschil. En dan hoeven wij daar niet altijd over te spreken, gemeente, begrijp me goed hoor. Moest zoals regels als maar niet van spreken. Want dan krijg je dat meer en minder en u kent dat allemaal wel. Nee, maar toch moeten we er vanmorgen iets van zeggen. Er is toch wel verschil, ja. Het is het ene kind van God en het andere. De overeenkomst is het grootste. Daar kunnen ze elkaar ook in herkennen. En overnemen en voor kinderen van één en dezelfde God houden. Maar er is wel verschil in veel opzichten misschien wel. En hoe een mens geleid is en waar die gelegerd is en nog zoveel meer. En ook zijn persoonlijke omstandigheden. En laten we daar vanmorgen nu eens even op letten. Vindt u dat goed? Want wie staat hier dan te wenen? Ja, Maria. En van haar wordt heel nadrukkelijk getuigd. Dat ze eenmaal door de duivelen was bezeten. 7 duivelen. 7, dat weet u ook wel. Dat is vol. Die vrouw Maria was bezeten. Ja, zeg maar, dat zijn we toch allemaal? Allemaal duivelskinderen of niet dan? Jazeker. Maar ook daar is weer verschil. U heeft gelijk. We zijn het door onze vallen adem allemaal duivelskinderen. Daarin dat wij doen de wil van de duivel. En de wil van de duivel is: leef voor uzelf en laat God maar God zijn. Doende de wil van de duivel. Dat zijn we allemaal Satanskinderen. Nou is het nodig, gemeente, dat wij van kind van de duivel worden kind van God. En dat is bekering. Wedergeboorte, overzetting. Dat is zo nodig. En de Heer binde het ons allen op het hart. Ik moet van nieuws geboren worden. Ik ben een kind van Satan. Voelt u de banden? Nee, hè? Dat is een van dat ontzaglijke, vreselijke van onze dood. Zat. We voelen de dood niet. En we voelen de banden niet. En we voelen niet hoe we kind van Satan zijn. Nou, schreeuw het dan maar vanmorgen. O God, laat het dan zien. En laat het gevoel op dat ik het uitschreeuw, verzoen de zware schuld. En breek de kluisters die mij verbinden met de vorst der duisternis. Maria was een kind van Satan als ieder mens van nature. En ze is daarvan verlost geworden, ja. Was een kind van God. Maar als ze de schrift goed begrijpen, dan was ze daarbij ook nog in een ander opzicht van de duivel bezeten. Dan spreken we, laten we dat heel, heel voorzichtig doen, gemeente. Maar de Bijbel spreekt ervan, daarom moet ik het ook doen. Van geestesziekte. Ja, lichamelijke ziekte, daar spreken wij wat gemakkelijker over. Dat is ook zo zichtbaar, of iemand een been gebroken heeft of anderszins. Maar geestesziekte. Velen begrijpen het niet. Ik wil daar vanmorgen niet te veel van zeggen. Maar degenen die het weten zullen mij wel verstaan. En je begrijpt het zelf ook niet. En mensen begrijpen het ook niet. En wat is dat dan? Ach, dan komen wij op een terrein dat zeer uitgestrekt is. De Bijbel wordt er ook over gesproken, geesteszieken. Van de duivel bezeten, letterlijk in de bezit van de Satan. We lezen ervan hoe mensen zichzelf verminken, kwaad doen, in het vuur werpen, ze willen verdrinken. We lezen, we weten ook, van mensen die door vreselijke gedachten gekweld worden. Maak er maar een einde aan. Waarom leef je nog? Heeft toch geen zin. Je bent een kind van de verdoemenis. En laat het dan maar gelijk gebeuren als het dan toch moet geschieden. Er zijn er die weten van vloeken van binnen. Vreselijke gedachten ergens dat lieve wezen. En zijn kerko zoveel kan het allemaal niet opnemen. Donkere gedachten. Grote droefheid. Die lopen in het duister en die kunnen nergens doorheen zitten. Die zitten in een put zonder bodem, die zakken alleen maar weg. Die kunnen zich niet opwerken en terugbrengen. Ontzettende ziekte is dat. In alle vormen en verschillen die er zijn. Geestesziekte. En Maria heeft dat ook gekend. 7 duivelen. Ze is ontzettend ziek geweest. En dat is nu het wonder in het leven van deze vrouw. Ze is door God bekeerd geworden, ja. Dat is het allergrootste. Maar ze is ook van haar ziekte verlost en dat zeg ik er ook bij. Dat gaat niet altijd samen op. Ik moet nog 1 ding zeggen, denk ik. Ja, een onbekeerd mens, als die ontdekt wordt, die heeft dezelfde gedachte als mensen die ook wel geestesziek zijn. Ik moet wel naar mijn woorden zoeken, gemeente. Heel voorzichtig hoor. En dan kan het wel eens zo heel erg onduidelijk zijn. Wat heb ik nu eigenlijk? Loop ik nou in de overtuiging of ben ik geestesziek? En daar moet wel onderscheid in gemaakt worden. Want dat is er ook zo ontzettend groot. Maar het kan wel eens samengaan. Dat die benauwdheid te moeten sterven en voor God te verschijnen. Zich ook vertaalt in allerlei klachten ook van het lichaam. Dan zijn ze soms niet in staat om te werken. Om nog gezond te denken. Dan ligt het alles zo overhoop. En dan weten ze het allemaal niet meer. Daarom is het zo van belang om dat te onderscheiden. En ga dan ook maar rustig naar de dokter hoor. Want als het werk van God is, dan kan het met het advies van de dokter nooit ongedaan gemaakt worden. Nee. Er zijn wel eens mensen die zijn bang om de middelen te gebruiken. Die zeggen, dan gaat het over. Ja, maar als het nooit voor God geweest is, gaat het toch wel over hoor. Dus laat dat ook maar aan het licht komen. En stel dan ook daartoe maar u in de weg van de middelen. Wat ge weer gezond mocht worden, als de Heere dat wil. Maar hier bij Maria, ze was er dus van beide overtuigd. Dat ze een kind des Satans was in tweede opzicht. Ze lag dood in de zonde en de misdaad. Maar ze werd ook ontzaglijk benauwd. Door vreselijke krachten die van binnen in haar ziel huisden. En van beide is zij verlost geworden. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Want kan God ook behagen om een mens toch in een zekere gang te houden. Maar daar wil ik nou verder niet over spreken. Maar ze is van beide verlost geworden. Dat is een dubbel wonder. Misschien wel in 1 keer gebeurd, dat weet ik niet. Maar ze heeft het wel mogen kennen. Dat is Maria, die staat hier. En voelt u dan dat zij wel met bijzondere banden aan Christus is verbonden. Ieder kind van God door die band des geloofs met hem op het allernauwst verenigd, zeker. Maar hier nog teerder. Hij heeft haar ook verlost van die duivelen van binnen. Heen en uit. En ze heeft die bevrijding gekend. Verlost. Ze heeft er 2 keer uitgeroepen. Gij zijt gered. God heeft u wel gedaan. Kijk, en dat heeft nou zo'n een bijzondere band met Christus gebracht. En voelt u wel. En dat geeft wel ook een bijzonder verdriet, geliefde. En ja, misschien is er nog wel meer, maar dat wil ik ook maar laten rusten, want ook de ene persoon is de andere niet. Er zijn teerdere gestalten die meer leven in die gevoelige nade. Zo kan er nog wel meer zijn, maar dit is duidelijk. En Maria weent. Want met Jezus is ze alles kwijt. En weet u wat nou de grootste zorg kan zijn? Als u Jezus kwijt is, ja. Dat de zaligheid weg is. Dat ze alsnog voor eeuwig verloren moet gaan. En weet je waar ze bang voor is? Dat heeft ze zelf van de meester gehoord. Dat dat kan. Dat er wel eens een duivel uit kan gaan. Maar dat hij later terugkomt. Met nog veel meer. En nu ze Jezus kwijt is. Ligt ze zo, als het ware, open. In haar is geen weerstand. Ze is weerloos tegenover al die wolven die het op haar tere ziel voorzien hebben. Dat is Maria. En zo bang zal dan de duivel terugkomen. En mijn ziel opnieuw in bezit nemen. En zal ik dan alsnog verloren gaan, meegesleept worden door die helle hond. O, wat een benauwdheid, geliefde. Dat is Maria uit Magdala. Tweemaal bevrijd. Voorts vele jaren met de Heer Jezus meegeweest en mee opgetrokken door het land van Juda en Galilea. Ken ik ook een vermogende vrouw, ze heeft mede uit haar bezit de Heer Jezus en de discipelen onderhouden. Ze heeft dus heel intens met hem ook verkeerd. En tot het laatste toe heeft ze hem gevolgd op al zijn gangen, ze heeft het gezien. Hoe hij de geest heeft gegeven. Hoe het lichaam is afgenomen. Waar het is gebracht. Door wie het is gebalsemd. Ze weten het allemaal. Tot het laatst toe. En toen werd het donker. In het hart van Maria. Nu is het over. Nu zeiden ze van binnen allemaal hetzelfde. En nu zeggen ze het vanmorgen. Als ze hier staan bij het graf nog meer. En nog luider. Kijk maar naar het graf. Het is voorbij, kind. En er is nooit wat waar geweest. Jezelf maar bedrogen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Zo staat ze daar. En Maria weende. Ze zat er buiten alles. Bij het graf. De dood heeft het voor het zeggen. Dat is Maria. In het gemis. Geliefde, en mag ik dat zeggen vanmorgen? Daar leeft de kerk eigenlijk altijd in. In het gemis, en ik wil het heel kort ook voor u neerzetten. Dat de kerk 4 keer gemis kent. Het is toch wel heel belangrijk om dat te weten, gemeente. 4 maal, jazeker. Het eerste gemis, dat is een godsgemis. Als we werkelijk bekeerd zijn door God, dan is er een ogenblik gekomen in ons leven dat we beseffen gingen door de werking van de geest dat we God kwijt waren. Dat is het ogenblik waarvan Paulus zegt, zonder God en zonder hoop in deze wereld, dan valt het doek. En dan staan we bij het graf en dan staan we er buiten. En dan wordt de traan geboren. De eerste traan die druipt tot God. Ik ben God kwijt. Dan gaat de Heer ook leren waardoor. Waardoor God zich is gaan wijken. Zich gaan achterhouden. Waardoor er geen gemeenschap meer is. Omdat wij gezondigd hebben. Dan krijgt die ziel zicht op de zonde. Die maakt scheiding. Maar God kan geen gemeenschap hebben. Die tere, heilige, rechtvaardige. God kan niet omgaan met dat vuil. Dat verdoemelijke. Dat hem kwetst en tergt. En haat. Kan hij niet mee omgaan. Hij is God zo volmaakt. Is ook een vijand van alles wat zijn eer schade toebrengt en zijn majesteit tart en krenkt. Zonde maken scheiding. En dan leert de mens ook nog dat hij zelf God heeft verlaten. Zelf die zonde heeft bedreven. Wijk van mij. En zo loopt hij dan buiten de zoete gemeenschap met God over de aarde. Dat is een benauwde tijd. Dat is een bedroefde tijd ook als het echt is. Ik ben God kwijt. En dan komt er zo'n angst. Hè? Dat als ik dan vanavond sterf. Als ik vanmorgen sterf. Zonder God. Zal ik zonder God God ontmoeten. Dan zal ik het horen gaan weg van mij. Dan leer ik er eeuwig buiten. Eeuwig in de hel. Dat is een graf. Dat is eeuwig sterven buiten God. Dat is Gods gemis. En als het waar is, dan kan er nooit eerder rust komen voor zo'n ziel. En dan wanneer Christus komt en die ziel lieflijk omhelst en het doodskleed afneemt, leven schenkt, vergevende liefde uitdeelt, zichzelf weggeeft, dan komt de rust, geliefde. Dus Gods gemist als het eerst, onthoudt u dat. En wat zou het groot zijn, kerkenraad, als heel de gemeente die nou voor u zit, is een levend Gods gemist over de aarde ging. Wat zou dan werk hebben? Tweede is persoonsgemis. Wat bedoelen we daarmee? Als in die weg van ontdekking een mens een hemelhoge schuld ligt zien, dan belieft het God ook om die ziel zicht te geven op Christus. Dan krijg je oog voor de volmaaktheid en de liefde en gewilligheid van de Heer Jezus. Dat is een ontzaglijk ogenblik, geliefde. Hoe je het ook verder noemt, dat doet er niet toe. Ontsluiting van de weg, één ding is zeker. Dan ziet die ziel in Christus alles. Die zegt die, zulke een heb ik nu nodig. Die nou de liefde belichaamt. De Vader genoeg doet. Die nou gewillig is om de grootte der zondaren zalig te maken. Dan gaat dat verlangen uit naar Jezus. En als hij voor het oog wordt gezien. Door het oog wordt gezien en voor het hart wordt getoond. Er kan er zulke liefde zijn tot deze Christus. Dat een mens wel voor zijn gevoel een ogenblik buiten alles staat en boven het stof uit is. Vervuld met dat beeld van een gewillige, alles in liefde overtreffende Christus. Maar wat is het dan? Als deze persoon die ze gezien hebben ook weer gaat wijken. Zich gaat achterhouden, waarom? Om te leren dat je van zien niet kunt leven. Maar dat die ziel hem ook in de dadelijkheid moet ontvangen. En daartoe houdt hij zich achter. Dat is persoonsgemis, geliefde. Of wat die ziel gaat schreeuwen, geef mij Jezus. Of ik sterf. De derde, je kunt het maar kort aanduiden vanmorgen. Maar het is zo van belang, ook voor de kerken Gods, om te weten waar ze gelegen is. Kijk, als het dan gebeurd is dat hij ook gekomen is. Zie, hier is uw God. Maria, hè, die wist ervan hoor. Toen kwam die daar mee opliep door het Joodse land. Die kwam ook in haar ziel. Hier is uw God, Maria. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Als dat gebeurd is, dan kan daarna weer een gemis optreden. En dat is dan meestal door de zonde. Omdat we toch weer opgaan in de dingen van de wereld. Omdat we Gods geboden niet houden, dat geloof niet beoefenen. De gemeenschap de heiligen verkommert. En zo zijn er meer zaken die we kunnen noemen. Waardoor de Heer zich achterhoudt. Dan wordt het weer donker in het leven. Er kan meer zijn. En het vierde gemist, dat kennen ze allemaal. Al mag het hier ook goed zijn. Al mogen ze wel eens rustig zo voortwandelen. Toch blijft daar een gemis. Want hier beneden is het niet. En hier zal het ook nooit zijn. Dan is dat een grote heimwee. Dat schreeuwt om vervulling. Om eenmaal te mogen ingaan in die ongestoorde rust. Om eeuwig bij God te mogen zijn. En zo loopt de kerk altijd in het gemis. En hier staat er eentje, Maritja. Ze staat er buiten. Bij het graf, wenend. Wat gebeurt er dan? We moeten verder, geliefd. Er zijn engelen, we hebben ervan gesproken, dan moet u eens opletten. Als zij dan door zo weent, dan bukt zij zich in het graf en dan ziet ze twee engelen. In witte klederen, één aan het hoofd en één aan het einde. En die zeggen tegen haar, vrouw, wat weent gij? En dan zegt ze, omdat ik mijn Heere kwijt ben. Ze hebben mijn Heere weggenomen. Wat hebben we van Maria gehoord? Tweemaal gered. Zij is lang met de Heer Jezus opgetrokken. Veel van hem gezien. Maar geliefde, weet u. Dat blijkt ook hier en ook verderop uit dit teksthoofdstuk. Dat zij ook, vergeet u dat niet, een in- en doorgeleide ziel was. Die niet alleen de vereniging met Christus kende. Maar die ook een andere stand had mogen leren kennen. Namelijk als bruid van Christus, kind van de Vader geworden. Zij kende ook een zeker thuiskomen in de Vader. En verzoend met een drie-enige God, weet u, dat staat hier ook. Wat verderop, hè? Als de Heer Jezus dan zichzelf verklaart aan Maria. En ze wil hem aangrijpen, dan zegt hij, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevangen en dan komt het op mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hen, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En zo worden die kinderen die hier aangesproken worden, ook van Christus zelf verzekerd van het vaderschap. Daar ze toch enige kennis aan mogen hebben. Mijn Heere, dat tekent de verbondenheid met Christus. Uw Vader, dat betekent ze zijn kind des Vaders geworden, aangenomen. De geest en het kindschap is hen verleend. Geliefde, en hier staat nou uw vrouw te wenen. En terwijl ze zo weent en zich buigt en die engelen ziet en haar nood uitklaagt, dan dringt het niet tot haar door. Wie die engelen werkelijk zijn, zegt u. Zo van verdriet, verblind door verdriet, als het ware de ogen gesloten, ze merkt het allemaal niet op. Ja, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. Al heeft ze het gezien, ze heeft zichzelf daar niet mee kunnen troosten. En wat betekent dat, gemeente? Ze kan van een engel geen Christus maken. Ze is geen engel kwijt. Kijk, in de godsdienst die zegt, wat die redeneert dat, dat moet u maar eens opletten. Nou, een engel gezien, nou, dan weet de hemel toch van je af. En als ik dat maar mag geloven, dan geloof ik dat de Heer Jezus ook van me af weet. En als ik dat mag geloven, dan geloof ik ook nog wel dat ik straks kan sterven. En dan geloof ik dat het even goed zal zijn. Zo redeneert men van het een naar het ander. Maar zij kan van een engel geen Christus maken. Nee. Onthoud u dat. Ze is geen engel kwijt. Er zijn mensen die kunnen zichzelf zo wat op de been houden. Met allerlei ervaringen enzovoort. Nee. Nee, dat kan Maria niet. Dan moet nou Christus zelf aan te pas komen. En dat is wonder. Dat hier ook gaat gebeuren. Geliefde. Maria weent. En dan gebeurt het. Een wenende Maria vertroost. Ze staat buiten bij het graf. En dan dat wondere ogenblik. Dat Jezus zich op haar weg plaatst. En haar aanspreekt. Vrouw, wat weent gij? Kennelijk staat ze met de rug naar hem toe. Zo leeft de kerk vaak met de rug naar God toe. Dan horen ze wel eens wat, maar ze verstaan het niet. En ze meen dat het de hovenier is. De hovenier, wat is dat? De tuinman. De tuinman, de hovenier die de hof, daarom hovenier, zorgt voor de plant. Ze beseft niet dat het Jezus is. En dan gebeurt dat grote wonder. Dat hij tot haar zegt, één woord, Maria. Daarmee heeft hij de sleutel op het hart van deze vrouw geplaatst en omgedraaid. En dan gaat het hart open. Spreuken staat ergens. Wie zal een verslagen geest oprichten? Een verslagen geest, wie zal die opheffen? Wie? Hier is het antwoord. Hier is het antwoord. Gij heft mij hoog omhoog en doet uw gunst aanschouwen. Daar kan geen engel, daar kan geen Petrus, daar kan ook niemand dan Gods Zoon alleen. Deze vrouw, het is een burcht, een oninneembare burcht van verdriet. Niemand kan zich daartoe toegang verschaffen dan Christus alleen met dat ene woord, Maria. Opent hij haar ziel, heft hij haar hoofd omhoog en doet haar zijn gunst aanschouwen, zijn aangezicht over haar laat hij nu lichten. Een verslagen geest, wie zal die opheffen? Christus zelf. met dat ene woord Maria, geliefde. En weet u wat hier nou gebeurt? Dat staat in Hooglied 2 vers 14. Maria, dat is een duif, hè? Ze kind van God, mijn duif, mijn vriendin, mijn schoonste. Maar die duif, die is daar in een kloof van een steenrots. In het verborgen van een stenen plaats. Daar kan ook niemand komen. Geen engel, geen discipel, geen kind van God. Ze is onbereikbaar. En dan komt Christus. En hij zegt: doe mij uw stem horen. Hij noemt haar bij name. En vraag daarin ook. En maak nou jezelf bekend. Kom dan uit die rots. Want hier ben ik. Er is geen reden om nog langer bang te zijn. Die reden is er nooit geweest. Ik heb u toch verzekerd dat ik u lief met een eeuwige liefde. Kom dan uit je kloof. Kom uit die steden plaats. En doe mij uw gedaante zien. En laat mij uw stem horen. Maak u bekend. Want hier ben ik, Maria. En zo komt hij met zijn liefdestem binnen en breekt haar hart open. Maria, zo wordt zij vertroost. En dat is het bijzondere, geliefde. Zo, door die naam te noemen. En weet u waarom? Weet u waarom? De Heer Jezus zegt niet van: kijk nou eens goed. Ze hadden waarschijnlijk nog niet gehoord. Maar Maria, die naam waarin zij wordt aangesproken, dat is de sleutel zijn. Dat is ook het geheim, want wat is een naam? Dat is een woord, zegt u. Nee. Ja, het is wel een woord, maar dan een woord waarmee ik bij God bekend ben. En luister nou eens goed. Die naam van Maria, die heeft al geklonken in de eeuwigheid. De Vader heeft Maria verkoren. En toen heeft de Zoon gezegd, toen heeft hij voor het eerst die naam op zijn goddelijke lippen genomen: Maria, ook voor haar zal ik mijn leven geven. En toen Maria er in de band liep, in grote benauwdheid, is hij gekomen. En dat is het uur der liefde. Ik heb u bij naam geroepen. Gij zijt mijn. En wie dat weet, die zal dat nooit meer vergeten. Bij naam geroepen. Toen ben ik een mens geworden. Toen kreeg ik een naam bij God. De naam van Sion's kinderen dragen. Daarvoor, als een mens in de ontdekking loopt, heeft hij nog geen naam. Als de Heere komt tot Adam, die gevallen, zegt hij niet: Adam, waar zijt gij? Nee, die naam noemt hij niet. Hij zegt: waar zijt gij? Maar eerst als een mens met Christus verenigd is, dan krijgt hij een naam. Naam van een kind van God. Maria. Die naam heeft geklonken in het uur der liefde. Toen Christus voor haar stond. En haar ziel lieflijk omhelsde. Haar van dood leven kuste. Toen heeft hij haar naam uitgesproken. En toen mocht Maria geloven dat God van haar afwist. En dat ze voor eeuwig zijn kind zou zijn. Met Maria, haar naam, wordt haar persoon uit de duisternis gehaald. Zo is het in de bekering. Toen ben ik mens geworden, heb ik een naam gekregen. Mocht ik er voor God zijn, uit de nacht gekomen, in de morgen, voor het aangezicht van God. Maria. En dat wordt hier vernieuwd. En dan komt er alles weer in mee zoals het toen geweest is. Dat uur der liefde wordt als het ware vernieuwd. Zoals hij toen kwam, zo komt hij opnieuw met weer die teerde aanspraak. Maria, ik weet van je. Maria, ik houd van je. Ik ben uw heil alleen. En dan moet de nacht het laten afweten. Dan worden de duistere wolken weggenomen door die goddelijke hand. En dan breekt het licht door tot in de ziel van Marie. En dan wordt het weer wat het ook eenmaal geweest is. Van binnen. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Dan breekt het weer door. Is het dan toch waar, Heer? Is het dan toch waar? Weet u van me af? Zal ik dan eeuwig uw kind zijn en blijven? Met zulke kracht, geliefde, de nacht is ten einde. Het zonlicht breekt door en doet uw gunst aanschouw. Het gezegend aangezicht van Christus mag ze nu weer zien. Geliefde, de duif in de steenrots. Laat nu ook haar stem horen. De Heere heeft het met zoveel woorden gevraagd. Doe mij uw stem horen. En nu laat zij haar stem ook horen. En ze keert zich om. En ze zegt, Rabboni, mijn meester, mijn Heere en mijn God. Christus, de opgestane levensvorst. De prins, haar lust, haar liefde, haar koning, haar profeet, haar priester, haar alles maakt zich bekend, spreekt haar aan en dan is het waar. U kent dat gedicht misschien wel, van een dichter uit de 19e eeuw, de Genestad. Het was toch de hovenier. Het was toch de hovenier, want hoe maakt zich hier Christus bekend aan Maria? En wie is Maria eigenlijk? Wat was ze? Wat is ze? Wat zal ze altijd zijn? Een bloem. Een bloem. Een bloem. Een lelie. Te midden van de doornen, jawel. Een bloem. En dat bloempje, dat was er heel slecht aan toe. De bloemblaadjes hadden zich gesloten. En ze liet het kopje hangen. Het werd sterven. Het werd omkomen. En nu komt Christus. Het was toch de hovenier, de tuinman. Maar dat is Christus voor zijn kerk. En hij begiet haar, dit kwijnend plantje. Begiet haar met hemelse liefde. Uit het fontein van eeuwige vertroosting. Hij ontsluit zijn wonden. Ontsluit zijn hart. En ontsluit zo de toekomst. Hemels licht valt binnen. Hemelse dauw zet zich af op dit plantje. En ja, dan gaat het kopje omhoog. En gaan de blaadjes weer open. Ik ben een bloem. Ik ben een blomme. En ik bloei voor uw aangezicht. De bloem gaat weer open. Hemels zonlicht valt de ziel binnen. Hemelse dal verkwikt haar leven. En weer mag ze, in vereniging met Christus, de liefde kussen en zich aan hem kwijtraken. Met dat woord Rabboni. Mijn meester, u bent van mij. Eenmaal mochten we elkaar toevallen. U heeft het gezegd, mijn vriendin, mijn schone, mijn duiven. Duiven, en ik mocht het zeggen, mijn Heere, mijn Koning, mijn Jezus, mijn God, mijn Meester. Uw woord is mijn leven. Uw woord is mijn bestaan. Mijn Meester. Dan breng je liefde door en mag zij weer opbloeien. En ze zou zo wel in die liefde willen ontslapen om eeuwig bij haar meester te zijn. Maar Maria moet nog wat wachten. Raak mij niet aan. Dat kunt ge nu niet verdragen. Het zou te veel voor je zijn. Raak me niet aan. Straks. Straks mag je me aanraken. Dan zal er geen scheiding meer zijn, Maria. Dan zullen we volmaakt verenigd zijn. Samengegroeid, nu al in beginsel, dan ten volle tot één plant. Dan zal ik u eeuwig bedouwen met mijn goddelijke liefde. Dan zal ik eeuwig mijn vriendelijk aangezicht over u verheffen. Uitlatingen der liefde. De stem van de meester heeft zij gehoord. En toen ging de toekomst open. Toen kwam er een ander gemis. Om ontbonden te zijn. en eeuwig met deze hovenier in die hof daarboven ze mogen wezen. Maria moest wachten. Ze is, ze was en ze zal eeuwig zijn een bloem. Kom, ik ben een blomme, bloeiend voor uw ogen. Geweldig zonnelicht, dat is Christus. Geweldig zonnelicht. Maria moest wachten. Maar het uur is gekomen. En toen werd het opnieuw waar. Wat nu eeuwig voor haar waar zal zijn. De Meester is daar. En hij roept u. Maria. Toen is Maria gestorven en bij haar meester gekomen. En toen is het geworden. Rabboni, mijn meester. Amen. Zullen we samen zingen van Psalm 30. Achtste vers. Het achtste van Psalm 30. Zou dat dan ook vanmorgen nog voor ons waar mogen worden, zijn en blijven? Ach, we zijn allemaal plantjes. Maar leer het ons, Heere, dat wij dorens, distels en wat in het rijk der natuur nou nooit kan, kan het rijk der genade wel. Voor een doorn en myrte. voor een distel en lelie. Dat dat ook de schreeuw van ons hart mag zijn. We zullen ook leren wat het betekent dat daar nou een hemelse hovenier is. Die tuin van zijn kerk doorwandelt. Die daar loopt zichzelf weg te schenken, te onderhouden. Uitlatingen. Hij laat zich uit. Wat laat uw zoon uit? Liefde. En dat verkwikt en dat vertroost de ziel. En heren, daarbuiten is toch een ontzaglijk armoedig leven. Want zijn we anders doornen en distelen die hier een tijdje mogen zijn. Die zich breed maken, die zich zoveel mogelijk laten gelden. En die eigenlijk niets anders doen dan andere pijn bezorgen. En zichzelf eigenlijk ook. En u smart aandoen en vertoornen. Ontzettend ellendig leven is dat. Als het dat nu zo blijft, Heer. Dan mag dan de prediking van dit morgen nu het geluk van uw kerk, van uw kind Maria, ook voor ons alles te zeggen hebben. Dat we dan gaan zien wat we missen. Wat we uit dat gemis is tot u mochten vluchten. In waarheid. Om dat nu te krijgen wat nog te verkrijgen is. Want daartoe was ook deze dienst er nog. Anders zou er geen dienst meer zijn. Maar dan zou het sluitingstijd zijn. Dan zou het niet meer kunnen. Maar het kan nog. Heer, en dat we die tijd toch kostelijk leren achten. Om nog van een doorn een lelie te mogen worden. Om te leven van de bemoeienissen, de liefdesuitlatingen van Christus. Heren, want dat is het leven dat buiten is geen leven. En wilt u ons dat niet alleen tonen, maar ook schenken. En zo nog deze dienst gebruiken. Als slijk aan uw heilige godsvingeren. Om blinde zielogen te openen. Om harten te verbreken. Om uzelf weg te schenken. Ja, dan wordt het waar. Nu weet ik, mijn verlosser leeft. Heere, gedenk ons zo. In de overpeinzingen ook van het woord dat tot ons gekomen is. Onze toestand van natuur, staande bij het graf, en straks liggen we in het graf. En als er geen wonder gebeurd is, dan blijft het graf. Blijft de dood en hel, eeuwig begraven. Maar Heere, kom dan. Kom dan en spreek nog tot mijn ziel in haar geween. En zeg tot haar, ik ben uw heil alleen. Wil ons ook als het kan en mag en met uw raad kan bestaan, aan de middag van deze dag nog een ogenblik samenbrengen. Uw naam ter eer, onze zielen ter zaligheid, uit genade. Amen. Onze slotzang 119 en daarvan het laatste vers. Geleven aan mijn ziel, dan loof mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. En wat daar verder volgt in het 88ste vers van Psalm 119. Necht dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.